Zegen. Geliefde gemeente, vooraf ontvangt u de mededelingen van uw kerkenraad. Volgende week zondag hoopt dominee A.C. Uitslag voor te gaan. In de morgendienst is er dan bediening van de heilige doop. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen. En volgende week is de tweede collecte bestemd voor de hulpverlening aan de getroffenen in Syrië en Turkije. En dan wordt er ook weer met de collectezakken rondgegaan. Donderdagavond is er cursus geestelijke vorming in de Reboldkerk. Professor Abbaas hoopt te spreken over de geestelijke betekenis van de drie-eenheid. Aanvang is 7:45. Wat betreft het beroepingswerk, de kerkenraad heeft in de vergadering van afgelopen donderdag het volgende tweetal gesteld. Dominee C.P. de Boer van Sliedrecht-Bethel en dominee G.J. Post van Nieuwpoort. De stemmingsvergadering zal op woensdagavond 22 februari gehouden worden. Aanvang is dan 7:30. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Laten we nu met elkaar zingen, Psalm 17 en daarvan het derde vers. Psalm 17 en daarvan het derde vers. stellen we ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna wij willen zingen uit Psalm 51, de versen 6 en 9. Psalm 51, de versen 6 en 9. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden, want die alleen kan mij op het rechte spoor leiden. En ook het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Maar horen we eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, Lucas 7, de versen 1 tot en met 17. Lucas 7, de versen 1 tot en met 17 als schriftlezing voor deze morgen. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen, en als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze, ga, en hij gaat. En tot de anderen, kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden, ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schade. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht ging van hem uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Gemeente, zijn de volgende voorbeden. We willen als gemeente bidden voor broeder C.A. Kooijman. Morgen moet hij geopereerd worden in het ziekenhuis te Dirksland. Ook willen we bidden voor andere ernstige zieken die niet in het bijzonder genoemd zijn, maar die ook hun kruis hebben te dragen. Ook jongeren die eenzaam zijn, mensen met moeite, psychische lasten, laten we het alles bij de Heere neer gaan leggen. Verder willen we ook dankzegging doen met en voor Boas Grotenboer en zijn ouders. Hij is afgelopen maandag in het Erasmus Medisch Centrum geopereerd aan zijn linkerhand. En de operatie mocht goed verlopen. Het is een langdurige operatie geweest van 3,5 uur. De Heere heeft de handen van de doktoren willen leiden. En we zullen hen ook aan de Heere opdragen. Laten we de Heere zoeken in het gemeenschappelijk gebed. Getrouwe Heere in de hemel, grote God, U schepper van hemel en van aarde, U die alle dingen regeert, en U die ons ook deze morgen weer hebt opdoen staan, U die hebt gegeven dat we allen nog weer het leven mochten ontvangen uit uw hand. U gaf ons de adem. U gaf ons onze hartslag. O Heere, we danken u voor uw trouw. Dat u ons nog niet hebt weggenomen. Dat de dood ons nog niet heeft weggenomen. Maar dat het nog genadetijd mag zijn voor een ieder van ons. En als we u mogen kennen, mag het nog die genadetijd zijn waarin we u hier op aarde mogen volgen. Waarin we door u nog geplaatst zijn, ook tot het heil van onze naasten. En om u hier op aarde te eren, om uw naam te prijzen en om te verkondigen al uw grote daden. In ons gezin, in onze kring van collega's en vrienden. U geeft ons ook een plaats om te bidden. Te bidden voor deze verloren wereld. Te bidden voor hen die u in onze omgeving schenkt. En voor hen ver weg. En Heere, ook als wij u nog niet kennen. Maar nog onverschillig zijn misschien. Hard. Of nog tobben en niet weten hoe. U geeft ons nog genadetijd om tot u te gaan met al onze zonden en al onze schuld. En om bij u uit te komen aan het voet van het kruis. Om nu alles eens kwijt te raken van onszelf en alles uit u te ontvangen. U geeft ons nog genadetijd om ons wakker te schudden. Om ons tot het leven te roepen. Onder de prediking van uw woord in het bijzonder. Heere, we danken u ervoor. We danken u, o Heere van het leven. Opstandingsvorst, levensvorst. Heere Jezus Christus. Dat u ons deze morgen hebt samengebracht in uw huis. En wat is dat toch groot, Heere. Dat we hier nog een plaatsje mogen innemen. Dat we hier nog mogen zitten onder de klanken van het eeuwig evangeliewoord. We danken u voor uw grote goedheid en genade. Wilt u toch geven dat het niet tegen ons zal getuigen, maar dat het mag strekken tot uw grote eer en tot heil van zondaren, ja tot heil van ons allen, dat niemand van ons zal verloren gaan, maar dat we allemaal het leven in u mogen vinden. We danken u dat u ons ook een plaats geeft waar we samen mogen komen. Dat er een mooi kerkgebouw mag zijn. Dat er ook een orgel mag zijn dat prachtig bespeeld mag worden. Dat we nog de psalmen mogen zingen. Dat we nog samen met u mogen, dat we nog samen met elkaar in uw huis mogen bidden. We danken u dat we niet vervolgd worden in ons land. Maar dat we in alle vrijheid mogen opkomen tot uw huis. Heere, dank u voor al deze uw zegeningen. Wilt u het toch zegenen? Wilt u zelf deze morgen met uw woord en geest in ons midden zijn? Ons leiden vanuit de hemel en zelf ook in ons midden de rijen doorgaan. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. En wilt u harten openen en wonderen doen van geloof en bekering. Dat er mensen mogen worden geboren, geboren in Sion. Opnieuw geboren tot het ware, het echte leven, het zalige leven in u. Heere, we danken u dat we bij u verwachting mogen hebben. Dat we mogen hopen op u, o God. Want bij ons mensen is geen verwachting. Bij ons mensen is het gebed van Psalm 51 zo gepast. Dat om onze zware val toch niet de zegen van Sion zal wijken. Maar Heere, geef toch dat ondanks wie wij zijn, ondanks wie ouders zijn in ons midden, ondanks wie grootouders zijn, zomaar een broeder of een zuster, ondanks wie wij zijn, Heere, geef toch dat uw zegen niet van ons wijkt, maar dat u doorgaat met uw werk, uw kerkvergaderende werk, en dat er jongeren en kinderen, ouderen en hen in het midden van het leven, tot u getrokken mogen worden. Heere, we bidden u ook deze morgen voor al die gelovigen die op moeten gaan, maar zo'n groot gevaar hebben. Die op willen gaan, maar niet kunnen gaan. De vervolgde kerk. We bidden u voor hen die moeten lijden vanwege de verdrukkingen. Heere, ontferm u toch over hen. Wilt u hen beschermen? Wilt u uw engelenwacht rondom hen stellen? Mogen ze toch een plaats vinden waar ze toch samen kunnen komen? Heere, wilt u de gemeenten in Oekraïne en Rusland ook zegenen? Wilt u ook daar, in die landen waar oorlog is, uw zegen nog geven en uw gemeente uitbreiden? Ja, bijzonder in deze tijd van grote crises. Wilt u uw koninkrijk toch uitbreiden tot aan de uiterste einde van de aarde? We bidden u voor hen die honger lijden, deze morgen geen eten hebben gehad en nu in de kerk ergens zitten misschien. Heere, geeft u ze toch uit uw woord alles wat ze nodig hebben om ook in het lijden getroost te mogen gaan. Onderweg zelfs tot het eeuwig Jeruzalem. Heere, schenk dat zij die hongeren naar de gerechtigheid alles uit u mogen ontvangen. We bidden u ook voor de bijzondere noden in de gemeente. We willen u als gemeente bidden voor broeder Kooijman. Wilt u hem toch nabij zijn als hij morgen in het ziekenhuis geopereerd hoopt te worden? Wilt u ook zij met zijn vrouw en met hun kinderen en kleinkinderen, wilt u hen allen zegenen? En ook de handen van degenen die hem mogen helpen zegenen. Wilt u hen wijsheid geven en mag het alles goed gelukken. Wilt u ook bijzonder broeder Kooijman in al deze dingen vasthouden. En geloof schenken in u. We bidden u ook voor de familie Grotenboer. Voor de jonge Boas en zijn ouders. We bidden u of alles ook in de verdere tijd goed mag gaan. We bidden u voor degenen die hem hebben mogen helpen. We danken u dat u het geeft dat we in een land mogen leven waar zoveel hulp is en goede zorg. Wilt u ook hen zegenen die dat mooie werk hebben mogen doen? Mogen zij u kennen in al uw goedheid en trouw? We danken u dat u de handen van de doktoren wil leiden. En in dat geloof zien we ook in alle dingen op u. U die door alles heen werkt. U die het zelf bent die de handen leidt. En daarachter mogen wij uw handen opmerken. Die handen van u, o Heiland. U die gekomen bent om zieken te genezen. Om mensen uit te redden uit alle nood en gevangenen vrijheid te schenken. Heere, wij danken u dat u zo'n grote en zo'n genadige goede Heere bent. We willen u ook bidden voor het beroepingswerk. Wilt u toch zijn met dominee De Boer en dominee Post als er een beroep op hen, als de gemeente zal gaan stemmen? Wilt u wijsheid geven en de gemeente ook leiden? Wilt u toch geven dat u door al deze dingen leidt en dat ook deze gemeente weer een knecht uit uw handen mag ontvangen, een herder en leraar uit uw handen. We bidden u ook of u dominee De Boer en dominee Post in alles wil leiden, ook in de gemeente die ze nu mogen dienen. We willen nu ook bidden met al de andere ernstig zieken, zowel lichamelijk als psychisch. Heere, wilt u toch in alles nabij zijn en helpen in het kruis dragen. Geef toch kracht en geef toch ook dat wonderlijke geloof, die geloofsogen, om te zien op u die in al het lijden bent voorgegaan. U de man der smarten. Heere, geef toch geloofsogen. Ook op u die zieken geneest en die doden opwekt. Ja, Heere, als we hier mogen volharden in het geloof, dan zal het toch zijn dat u onze namen wilt belijden voor God de Vader en voor de engelen in de hemel. En dan wilt u ons toch kleden met die klederen des heils. En ons daar brengen waar geen tranen meer zullen zijn, waar geen lijden meer zal zijn. Maar waar alles zal zijn in u. Waar u alles zal zijn in allen. Heere, schenk toch dat geestelijk doden opgewekt mogen worden. En dat zij die u al mogen verwachten, getroost mogen worden in dit strijdperk van het leven, dat zomaar voorbij is. Wilt u zo sterken en alles welmaken. We bidden het u alles in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we zingen de lofzang van Zacharias. De lofzang van Zacharias en daarvan de versen 3 en 4. De lofzang van Zacharias en daarvan de versen 3 en 4. Dat is ook als voorbereiding op de prediking. Het einde van de schriftlezing lazen we dat de mensen op mochten merken dat de Heere vanuit de hemel zijn volk had gezien. En had omgezien naar hen. En dat daarom die grote profeet, de Heer Jezus Christus, gezonden was. En er staat er zo mooi in de lofzang van Zacharias. Hij spelde ons dat wij ten alle tijd, wanneer die blijde heildag rees, van vijands dienst bij juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees, naar het heilig recht in ware deugd. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Elk noem u Gods profeet en geven u eer, want gij treedt voor het aanschijn van de Heer en baant zijn weg door leven en door leer. We zingen de lofzang van Zacharias. Laten we straks zonder verdere afkondiging zingen uit Psalm 103 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 103, de versen 2 en 3 na de prediking. Geliefde gemeente, in het begin van de 10e eeuw, meer dan 1000 jaar geleden, was er een monnik, de geleerde Benedictijner monnik Notker, een monnik in Zwitserland. En vanuit zijn klooster in Sankt Gallen trekt hij dieper het Zwitserse berglandschap in. En om reizen door het bergachtige land beter mogelijk te maken, werden er ook in die tijd al allemaal bruggen gebouwd. Bruggen over woeste smeltwaterrivieren en kinderen ook hoge bruggen over diepe ravijnen. En de monnik Notker, hij staat daar ergens beneden in zo'n diep, diep ravijn. En zojuist was hij voorzichtig de steile helling afgedaald. En nu zoekt hij naar een plekje om de woeste beek over te kunnen steken. En hier is nog geen brug. Maar boven hem wordt wel een brug gebouwd. En door het geluid van de woeste beek kan hij de werklui die daarboven zijn niet horen. Hij hoort hun getimmer niet. Hij hoort hun geroep niet. Maar hij ziet hen daar wel heel goed hangen. Juist vanaf deze plaats hier beneden in het diepe ravijn. Hij ziet meerdere mannen aan lange touwen bungelen, terwijl ze met hun hamers spijkers in de balken slaan en onder de brug hangen, boven het diepe ravijn. Boven hen een lang touw en onder die mannen een hele diepe afgrond. De monnik slaakt een zucht. Hij raakt onder de indruk. Wat als zo'n touw losschiet? Wat als er ook maar iets verkeerd gaat? Wat blijft er dan over van die jonge, sterke mannen die daar bezig zijn? Zo is het eigenlijk met mijn leven ook, denkt de priester. Er hoeft maar iets te gebeuren. En mijn leven is voorbij. Zo kwetsbaar, zo broos ben ik. En daar op die plaats dichtte die monnik toen een gedicht. Daar begon dat tenminste. Een gedicht dat bekend is geworden. Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Een lied dat later door Luther meer bekendheid heeft gekregen. Hij heeft dat gedicht ook herdicht. En dat is ook uitgekomen als een lied dat gezongen ging worden. En ik wil dat als inleiding op de prediking voor u lezen, gemeente. Midden in het leven, dus nu wij springlevend zijn, midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Wie is daar die hulp ons biedt, dat wij troost erlangen? Alleen Gij, Heere Jezus. Hoezeer doet ons de zonde leed, die Gods toorn ontbranden deed. Heilige Heere God, heilige, sterke God, heilige, barmhartige Heiland, Gij eeuwige God, laat ons niet verzinken in de bittere nood des doods. Kyrie eleison, dat betekent Heere, ontferm u. De tekst voor de prediking, gemeente, kunt u vinden in het gedeelte over de opwekking te Nain. Het hele gedeelte daarvan, de versen 11 tot en met 17. Lucas 7, de versen 11 tot en met 17. En naar aanleiding van de tekst is het thema van de preek: de Heere ziet in Christus naar ons om. En er zijn drie aandachtspunten. In de eerste plaats de grote macht van de dood. En in de tweede plaats de grotere macht van Christus. En in de derde plaats de grootse gevolgen. Dus het thema van de preek is: de Heere ziet in Christus naar ons om. En bij het eerste punt, de grote macht van de dood, letten wij bijzonder op de versen 11 en 12. Het tweede punt, de grotere macht van Christus, letten we op de versen 13 en 14. En in het derde punt, de grootste gevolgen. Let op de versen 15, 16 en 17. Jongens en meisjes, kennen jullie die hele bekende geschiedenis? Die van de genezing van de knecht van de hoofdman. We hebben het vanmorgen ook gelezen bij de schriftlezing. De Heere Jezus, hij had zich verwonderd over dat grote geloof van die Romeinse hoofdman. Want hij had zo'n groot geloof in heel Israël niet gezien. Zo groot dat die Romeinse hoofdman zei: neem u toch geen moeite, heren, om helemaal naar mijn huis te komen. Want ik ben het helemaal niet waard dat u onder mijn dak binnen zou komen. Maar heren, spreek slechts één woord. En mijn knecht, hij zal genezen worden. Ja, dat weet ik, want als u maar spreekt, dan zal het gebeuren. Zo'n groot geloof. Nu dat, kinderen, dat was gisteren allemaal gebeurd. In het plaatsje Capernaum aan het meer van Galilea. En nu, in deze geschiedenis van vanmorgen, nu waren de discipelen weer onderweg gegaan. 'S Morgens vroeg al, heel vroeg op de dag. En al vroeg is er een hele grote groep die met Christus meegaat. Dat staat er ook zo in vers 11, je kunt het lezen, de nadruk wordt erop gelegd. Een grote groep mensen gaat met hen mee. Met de Heer Jezus mee, met de discipelen mee. Een schare staat er. Nou, een schare is al groot. Dan staat er een grote schare. Een grote groep mensen. Misschien wel 100 mensen. Misschien nog wel veel meer. En kinderen, ze trekken daar de heuvels in. Vanuit het meer van Galilea, wat lager ligt, trekken ze de heuvels in naar het zuiden, naar de stad Nazareth. Ze stijgen flink. Gemeente, het stadje Nain waar de geschiedenis van vanmorgen zich afspeelt, dat was eigenlijk een kleine, onbeduidende plaats maar. Volgens een Joodse geschiedschrijver uit die tijd, een buitenbijbelse bron, werd het stadje bevolkt door slechts een aantal families. En dat stadje, Nain, lag in een hele mooie omgeving ook. Nain, dat betekent een aangename plaats om te wonen. Of iets als liefelijke weiden. Een plaats waar je je tent op zou zetten. Een aangename plaats. Als je daar nu zou komen, dan zou dat nog steeds heel mooi zijn. Er zijn nog steeds mooie bossen daar. Het ligt vlakbij de berg Tabor. Een prachtige plaats in Galilea. Maar gemeente, hoe mooi en liefelijk de omgeving daar ook was, verdriet en rouw had het plaatsje vervuld. En het was op de dag nadat de Heer Jezus ongeveer 40 kilometer verderop een doodzieke knecht had genezen. Daar, te Nazareth, was iemand genezen. Maar in Nain was het anders gelopen en had de dood onherroepelijk toegeslagen. Vers 12, als u dat voor u neemt, daar wordt daarbij stilgestaan. De verdrietige situatie te Nain. Dat wordt echt heel uitdrukkelijk beschreven. Een dode, nog een jonge man, werd het stadje uitgedragen. Het staat opvallend precies beschreven. Een enig geboren zoon van zijn moeder. Zij had geen andere kinderen. Alleen die ene. En dan staat er verder, de moeder was al weduwe. Ze had haar man dus al verloren. En nu verloor ze ook haar enig kind. Die jongeling. De tekst bepaalt ons bij het grote leed dat het leven van die arme weduwvrouw vervulde. Wat een tranen en wat een verdriet. En gemeente, wat is dat leed ook voor ons herkenbaar. We kunnen haar verdriet zo goed indenken. Ik denk zelf aan de beelden in Turkije. Beeld van die man die de hand van zijn 15-jarige gestorven dochter vasthield. Daar in die ravages, in die verwoeste stad. We zien het om ons heen. Ook dichtbij in ons eigen leven. Er zullen ook in ons midden vele weduwen zijn. Om dicht bij deze tekst te blijven. Mensen die een geliefde naar het graf hebben moeten dragen. Oud verdriet, waar misschien nooit meer iemand aan denkt. Of nieuw verdriet. En helaas zal ook in de toekomst bij ons allemaal, in mijn leven, in jouw leven, in ieders leven, onherroepelijk de dood komen. Om je heen, je eigen vader, je eigen moeder misschien, je eigen kind misschien, je broer of zus, je veel te jonge vriend. Een bloem, gebroken in de knop. Maar niet alleen onze geliefden. Ook zelf zullen we eens begraven moeten worden. Zullen onze grijze haren in het graf dalen, in onze ouderdom. Of misschien wel terwijl we nog jong en sterk zijn door een ongeluk of een plotselinge dood. Vaststa dat we allemaal zullen sterven. Zo was het toen in Nain. En zo is het ook nu bij ons hier. Maar let erop, gemeente, dat het hier niet om een gewone begrafenis gaat. Om de dood die tussen aanhalingstekens gewoon is geworden. Al zou dat al überhaupt bestaan, een gewoon sterfgeval. Nee, alles in de geschiedenis hier is in en in tragisch. En het is alsof het woord hier met een heel duidelijk waar gebeurd voorbeeld wil laten zien hoe groot de macht van de dood is. De macht van de dood. Hoe is die de blijde wereld van het begin binnengekomen? Een wereld waarvan de Heere bij de schepping zei en zag dat het goed was. Helemaal goed was. Liefelijk. En vredig, zoals bij die mooie naam Nain hoort. De dood hoort hier in Nain niet thuis. De dood hoort in uw leven, in mijn leven niet thuis. Zo heeft God het nooit gewild. En zo heeft hij het niet geschapen. Door de zonde is de dood het leven binnengekomen. Zoals in Romeinen 5 staat. Door één mens is de zonde de wereld ingekomen. En door de zonde de dood. En de bezoldiging, het loon op de zonde, is de dood. Sinds de zondeval is de zonde, de dood en de verdoemenis ons leven binnengekomen. En daardoor boog zich in Nain een weduwe over haar dode zoon. Daardoor is er overal op deze grote wereld verdriet. Daardoor hield die man in Turkije de hand van zijn 15-jarige dochter vast. Groot verdriet, troosteloosheid, gebrokenheid, verslagenheid, somberheid, vertwijfeling, radeloosheid. De wereld bloedt uit 1000 wonden. En waar komt al dat leed vandaan? De zonde is er de bron en de wortel van. Dat moeten we nooit vergeten, gemeente. De zonde is er de bron en de wortel van, ook in mijn persoonlijk leven. Want waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Als het aan ons gelegen had, gemeente, dan was hier deze geschiedenis geëindigd. Met deze woorden, met die grote macht van de dood. Want wij kunnen ons niet bevrijden van de macht van de dood. Wij hebben er zelfs schuld aan. Wij zijn er zelfs de oorzaak van. Het zit overal om ons heen, maar ook in ons. Daarom moet tot de dag van vandaag die onverbiddelijke grote stoet van rouwende mensen verder gaan. Zoals hier in de geschiedenis die stad uitging, die stoet van rouwende mensen. En daarna het oordeel. Jongens en meisjes, weten jullie het nog? De Heere Jezus, hij was met zijn discipelen en die grote groep van mensen onderweg gegaan. En probeer je dat eens voor te stellen, hoe dat eruit zag. Ze hadden Capernaum al ver achter hen gelaten. En ze waren al bijna de hele dag aan het lopen. 40 kilometer. Als je 5 kilometer per uur loopt, al zou je de hele tijd doorlopen, 8 uur lang. 40 kilometer, een hele dag onderweg. En het was nu al ver in de middag. En terwijl ze daar zo lopen in de heuvels van Galilea, kijk daar. Daar is een stad, een plaatsje, Nain. En uit die stad zie je een grote groep mensen komen. Zo laat in de middag, wat is daar aan de hand? Het is een rouwstoet. En die mensen, ze zijn in het zwart gekleed. En kijk daar vooraan. Voor de groep wordt een overleden iemand gedragen. Er wordt een dood iemand gedragen. En jongens, meisjes, het ging niet zoals bij ons in een kist. Bij ons wordt een dode gedragen in een grafkist. Maar daar was dat een soort draagbed. Een soort brancard. Een draagbed van planken. En daar lag heel zichtbaar op die dode gestorven jongen. De Heere Jezus en allen die met hem waren, ze komen steeds dichterbij. Steeds dichterbij die rouwstoet. Discipelen, ze worden stil. Want ze zien het verdriet van die mensen en van die moeder in de ogen. Ze zien de grote macht van de dood en wat het uit kan werken. Maar gelukkig, gelukkig kinderen, gelukkig gemeente. Groter is de macht van Christus. Om te beginnen blijkt de grote macht van Christus alleen al uit zijn komen. Zijn komen tot Nain. Want hij zorgt ervoor dat die twee grote stoeten van mensen niet langs elkaar heen gaan. Maar precies op elkaar stuiten. De stoet achter Jezus van vers 11. En de stoet achter de baar van vers 12. Hij zorgt ervoor dat de stoet van de dood gestuit wordt. Want als Christus en de scharen niet zo vroeg al onderweg waren gegaan. Als ze niet die 40 kilometer lang vanuit Capernaum hadden afgelegd. Als ze ook maar iets later zouden gekomen zijn. De jongen zou al begraven zijn. Hij is gekomen. Groter is de macht van Christus. En de Heere, haar ziende, zo staat er, de Heere haar ziende. Vers 13, dat is opvallend gemeente. Want hij staat op het punt om door het wonder van de opwekking zijn macht te tonen. Te tonen dat hij de beloofde Messias is. De Zoon van God. Om het wonder te tonen. Maar daarbij, terwijl hij dat doet. Terwijl hij zijn grote macht toont. Is hij gericht op die weduwvrouw. Dat leert ons gemeente. Wanneer de Heere zichzelf openbaart. Hier in de schriften. In het leven. Dan gaat het hem altijd om de zondaar. Wanneer de grote Heere van de schepping zichzelf openbaart, dan gaat het hem om de zondaar. Vanwege zijn bewogenheid met de zondaar openbaart hij zich. Hij kijkt haar in de ogen. En dan kijkt de heiland nooit weg van het leed dat er is. Wij doen dat misschien wel. Dat tekent onze doodstaat. Misschien met al het leed wat tot je komt. Ver weg, denk aan de grote aardbeving, heb je misschien wel de neiging om er aan voorbij te zien. Heb je misschien wel de neiging om maar snel door te leven. Heb je misschien de neiging om helemaal niets te geven aan die mensen in nood. Ja, wij zien er van nature liever aan voorbij. Nood van ver weg, maar ook leed in onze omgeving. Maar hij doet dat nooit. Het was zelfs zo in zijn rondwandeling hier op aarde, dat hij er telkens mee geconfronteerd werd. Dat kunnen wij mensen niet. Dan zouden wij ten onder gaan als ons dat zou overkomen. Maar hij liet zich telkens confronteren met het leed op aarde. Zieken werden naar hem gebracht. Ongeneeslijk zieken. Mensen met de meest verschrikkelijke aandoening die wij niet meer kennen. Groot leed dat hij zag. Mensen met onreine geesten, bezeten mensen werden tot hem gebracht. En hij moest het horen wat een verschrikking mensen al hadden meegemaakt. En ze uitten hun droeve klachten tot hem. En het was zelfs zo dat hij, als ze niet naar hem toegebracht werden, dat hij naar hen toe ging. Hij, de Heer Jezus Christus, als het licht in de duisternis, kwam hij tot hen die zaten in het land van de schaduw van de dood. In vers 13 staat: en de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Innerlijk met ontferming over haar bewogen. In de Duitse Luthervertaling staat er dat hij jammerde. Hij jammerde. Een woord wat aanduidt dat het hem groot verdriet gaf. En dat hij daar ook zichtbaar groot verdriet had. Hij neemt het lijden van die vrouw op zich. Hij neemt het over. Hij is hier de man der smarten. En wat is dat al een troost, gemeente, in al het lijden dat u kan overkomen. Hij is u voorgegaan in die diepe, diepe lijdensweg. In het dal van de schaduw van de dood is hij voorgegaan. Hij is hier op aarde geweest. Hij heeft zelf geleden. En hij heeft al het lijden van de mensen om hem heen, hij heeft het naar zich toegetrokken. Hij heeft het vrijwillig op zich genomen. En dan mogen we nooit denken, dan moeten we nooit denken dat de Heere onbarmhartig zou zijn bij al het lijden wat er kan zijn. De Heere is nooit onbarmhartig. Hij is nooit niet bewogen over ons, want hij is wel bewogen over ons. En hij neemt die tranen ook weg. Hij is zelf de man der smarten, maar hij neemt die tranen ook weg. Hij zegt tegen die vrouw, terwijl hij haar in de ogen kijkt: wee niet, huil niet. En opvallend is dat hij hier niet wacht tot het moment dat hij gevraagd wordt. Dat mensen, zoals dat in de geschiedenis hiervoor gebeurt, dat mensen naar hem toekomen en aan hem vragen om hulp. Maar hier wordt helemaal niet meer om hulp gedacht, niet meer verwacht. Maar hij komt en hij zegt: wee niet. Hij zag een wenende moeder en hij wist wat zij gevoeld moest hebben. Want zelf, hij had ook een moeder. Hij was uit een vrouw geboren. En dan plotseling spreekt hij tot haar die woorden: wee niet. En dan meteen een paar seconden later wordt de betekenis van deze woorden helemaal duidelijk. Van deze vreemde woorden: niet wenen, terwijl dit moeilijk lot mij overkomt. Maar de Heere, hij stapt naar de baar toe en de stoet staat stil. En de dragers staan stil en de Heere raakt de baar aan. Daarmee wordt hij onrein. Hij neemt de onreinheid op zich. En wat gebeurt er? Hij spreekt tot de jongen. En de jongen, hij mag leven. De jongen mag leven. De zoon van de weduwe wordt tot leven gewekt. Haar duisternis verandert in licht. En haar verdriet verandert in blijdschap. En gemeente, onze Heere Jezus Christus, hij verandert nooit. Hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en voor altijd, voor eeuwig. Hij is nog altijd vol ontferming, net zoals hij toen op aarde rondwandelde. Zijn medelijden met mensen zoals wij is nog altijd even groot. Ook mensen die niet naar hem vragen, ook mensen die helemaal niet meer of niet op hem zien. Zijn medelijden is ongekend groot. En laten we dit altijd bedenken, gemeente. En laten we ons erdoor vertroosten. Er is geen vriend, er is geen trooster als Christus. Laten we daarom toch in de dagen van onze duisternis altijd eerst naar hem gaan. U die ook leeft in de schaduw van de dood. U die ook door de dood omvangen wordt, zoals in dat lied. Bent u al tot hem gegaan? Ben je al tot hem gegaan? U mag hem verwachten in uw zielsverdriet. Als je verdriet hebt, je mag op hem hopen. Geloof in hem, want hij leeft nog altijd. Hij die het hart van de weduwe van vreugde heeft doen zingen in de poort van Naïm. Hij leeft om alle zwaarbeladenen te ontvangen. Hij leeft om gebrokenen van hart en verslagenen van geest te helen. En hij leeft om op een nog veel grotere dag dan deze grote dingen te doen. Hij leeft om weder te komen op de wolken van de hemel en te roepen. En alle graven zullen opengaan, de aarde zal beven en de graven zullen geopend worden. En dan zullen zij die hier in dit leven, in deze genadetijd, de toevlucht tot hem genomen hebben en hebben mogen volharden in het geloof, ze zullen met hem mee mogen gaan, de eeuwige heerlijkheid in, het nieuwe Jeruzalem, waar geen tranen meer zullen zijn, waar zij geen verdriet meer zullen kennen. De grotere macht van Christus wordt zo duidelijk openbaar in deze geschiedenis. En gemeente, dat hij zijn grotere macht laat zien, dat heeft ook grootse gevolgen. We gaan naar het derde punt, de grootse gevolgen. In de eerste plaats waren de gevolgen van Christus' almacht groots voor de jongen. Want met maar een paar woorden geeft hij het leven terug aan de doden. Ja, ziet u het voor u, gemeente? Een koud, dood lichaam daar op die draagplanken. Het leven is er helemaal uit. En ineens wordt het tot leven gewekt. In één ogenblik, in een punt destijds, beginnen het hart, de longen, het brein, de zenuwen, alles begint weer te werken. Jongeling, roept hij uit. Ik zeg u, sta op. De gemeente, moet u kijken hoe het er staat in vers 15. Dat staat heel opvallend beschreven. Er staat in vers 15, en de dode zat overeind. Dat klopt natuurlijk niet. Een dode die overeind zat. Je zou zeggen, daar moet eigenlijk staan, de levende, of die tot leven gewekt was, zat op overeind. Maar dat is bewust zo opgeschreven, om te laten zien, de macht van de Heer, hij heeft een echt dode opgewekt tot leven. Hij mocht al leven. Hij was al tot leven gewekt. Hij zat al rechtop. Maar om het wonder maar te onderstrepen. De dode zat overeind. Het wonder wordt benadrukt. De Heere roept doden tot leven. Hij hoeft maar te spreken. En het staat er. Ja, doden wekt hij op tot leven. En zo moet dat ook maar onderstreept worden hier in de gemeente. De Heere roept doden op tot leven. Hier werd niet naar hem gevraagd, maar hij riep een dode op tot leven. Hier was iemand echt dood, maar zo roept hij ook geestelijk doden in ons midden tot leven. Mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze hard zijn, dat ze onverschillig zijn, dat ze niet kunnen geloven. Doden roept hij op tot leven. En dan staat er in deze tekst dat hij een jongeling oproept tot leven. Beste jongeren in ons midden, jij bent nog niet gestorven, maar misschien ben je nog wel geestelijk dood. Zoals alle mensen geestelijk dood zijn.
van nature. Misschien ben je dat nog altijd. En is er nog geen wonder gebeurd in je leven. Ben je nog niet tot leven gewekt. Ben je nog niet bekeerd tot de Heere. Gericht op Hem in je leven. Maar dood in zonde en in ongerechtigheid. Misschien ervaar je de dood ook wel als een macht. Dat kan ook. Een macht waarvan je jezelf niet los kunt maken. Dat je denkt, terwijl je mag horen over deze levensvorst. Hoe zal ik ooit levend worden? Hoe zal ik ooit van Christus worden? Geef deze opwekking dan geen hoop. Christus, Hij kan ook jou opwekken. Hij die zegt, die mijn woord hoort en gelooft Hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Geloof je in de Christus? Geloof je in de Zoon van God? Als je niet gelooft, dan zal je voor eeuwig verloren gaan. Maar als je hoort naar zijn stem, die tot ons komt in de Bijbel, en gelooft in hem, dan heb je eeuwig leven. En wat een grootse gevolgen voor de moedergemeente. De jongen, hij was nog maar net opgewekt. Hij zat nog maar net overeind te spreken. En dan staat er in vers 15, de Heere, hij gaf hem aan zijn moeder. Had hij ook niet kunnen doen. Hij had recht op die jongen. Die jongen was al gestorven, maar hij wekte die jongen op tot leven. Hij had de jongen ook mee kunnen nemen bijvoorbeeld. Achter hem aan, maar die jongen werd aan zijn moeder gegeven. Daarin zie je ook de goedheid van de Heere. Hij heeft die vrouw op het oog. En het wonder kan niet op. Wat een grote vreugde is er gekomen in haar leven. En dan geeft de Heere ook nog die zoon aan haar moeder. En mocht ze hem hebben zoals ze hem nog nooit gehad had. De Heere, hij heeft die jongen niet alleen opgewekt voor zichzelf. Nee, hij werd nu gegeven aan zijn moeder als een kostbaar geschenk van God voor haar. Ja, voor elkaar. Een kostbaar geschenk waardoor ze haar vreugde terugkreeg. Denk aan toen de Heer Jezus aan het kruis hing en daar Johannes en Maria waren. En de Heere aan Maria Johannes gaf. Zo wil de Heere ook ons opwekken. Ook voor de ander. Jongeren, als je nog geestelijk dood bent, dan zijn er als het goed is vele, vele mensen die zich zorgen om je maken. Die zichzelf misschien wel kwellen met allemaal verdriet. Dat je op een doodlopende weg bent. En dat het als het zo verder gaat dat er dan niet kan. Dat als er dan eeuwigheid wordt, dat je dan voor eeuwig verloren moet gaan. Ze weten dat je nog niet bereid bent, want je kent Christus nog niet. En dat geeft grote zorgen. Zoals hier staat op het blad wat ik heb gekregen voor de voorbeden. En onderstreept heb ouders waarvan kinderen afgehaakt zijn of dreigen af te haken. En daar wordt om gevraagd, om gebed. Neem dat ook mee in uw gebeden. De ouders die dat moeilijk kruis hebben te dragen van kinderen die zijn afgedwaald. Of kinderen die dreigen af te dwalen. En zo kan jij een van die jongeren zijn die dreigt af te dwalen. Want een dreiging spreekt er niet uit die woorden. Dreigen af te dwalen. Terwijl je om je heen ziet in wat voor wereld je leeft. Een verloren wereld. Een wereld in puin. Denk aan de aardbevingen. Tienduizenden mensen in één keer weggenomen door de dood. En zo kan dat ook in jouw leven gebeuren. En zo gebeurt dat ook. Mensen worden ook in ons Nederland elke dag weggenomen door de dood. Oudere mensen, jongere mensen. En ben je dan bereid? Of dreig je nu af te dwalen? Weg te dwalen zelfs van de prediking van het woord. Zodat je nooit meer onder de klanken van het heilige evangelie komt. En je straks misschien als je 30 bent al jaren niet in de kerk bent geweest. En je leven maar verder gaat, verder van de Here vandaan. Afgedwaald. Hoor toch naar Gods woord. Want wie is hij die hier gepredikt mag worden? Hij is de levensvorst. Hij is de Christus die alleen maar het goede met je voor heeft. En je leven zoekt, ja wat voor leven. Zalig leven, gelukkig leven, echt leven. Wat is het toch een vreugde om deze Heere Jezus Christus te mogen kennen. Om hem na te mogen volgen. Dan is er geen dreiging meer. Maar dan is er alleen maar een heerlijk toevoorzicht. Een heerlijke hoop. Een heerlijke toekomst die vast en zeker is in hem. Als je opgewekt wordt, dan is alles anders. Dan word je ook gegeven aan mensen om je heen. Bijvoorbeeld aan je moeder, zoals hier in de tekst. Om er voor de ander te zijn. Om een goed woord te spreken, ter rechte tijd. Om goed van Christus te spreken. Om te troosten. Om te bidden voor hen die in het midden van het leven door de dood omgeven zijn. Opdat ze ook mogen horen de stem van de Zoon van God en zullen leven. En hoe is dat dan bij jou, jongeling? Zoek hem in je jeugd, in de dagen van je jongelingschap. Want de Heere, hij wil het wonder waarmaken in je leven, dat je opgewekt wordt tot een nieuw leven. Hoe doods je ook in jezelf mag zijn. De Heere wil ook van jou nu misschien vergooide leven iets maken tot de eer en de verheerlijking van zijn naam. En tot heil voor mensen om je heen. Om ook anderen te leiden. Hij wil geestelijk doden opwekken. Opdat ze ook voor anderen tot een bron van vreugde mogen zijn. Net zoals bij die moeder hier. En dan lezen we ook tenslotte in vers 16. Dat de gevolgen groots waren voor de mensen daaromheen. Wat staat er in vers 16? En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. De Heere, hij had er niet voor niets voor gezorgd dat er zoveel mensen aanwezig waren. Grote scharen, niet één. Die scharen die vanuit Capernaum met hem meeging, maar ook die andere scharen die achter die baar heen ging. Die twee scharen, ze waren daar allemaal aanwezig. Ze waren allemaal getuigen van dit grote wonder dat plaatsvond. Ja, de Heere had daarvoor gezorgd. Ze zagen in dat wonder dat de Heere, God in de hemel, zijn volk bezocht had. Dat hij naar hen had omgezien. En net zo heeft de Heere er niet voor niets voor gezorgd. Dat ook wij hier allen aanwezig mogen zijn. Dat wij ook allen zijn woord mogen horen. En getuigen mogen zijn van zijn opstandingskracht. Heeft het u, heeft het jou al aan zijn voeten gebracht? Want hij wil ook wonen bij u. Hij wil ook in jouw hart woning maken, zodat je echt mag leven. Er staat zelfs hier ook in de tekst, hij wil dat ook zij die wonen in het omliggende land, vers 17, komen tot de erkenning van zijn grote naam. Het omliggende land, ver weg van Jeruzalem, van Sion, de buitenkanten, helemaal ver weg. Ook daar wil de Heere komen. En ook zo is hij nu hier in onze lage landen gekomen. En ook zo is hij tot aan de uiterste einde van de aarde gekomen. En wordt zijn evangelie verkondigd in het noorden van Siberië. In steden als Vorkuta. In landen waar de islam zo nadrukkelijk aanwezig is. Overal wordt zijn woord verkondigd. In steden als Aleppo ook. En ook nu tot ons. Met het oog daarop heeft hij deze jongeling opgewekt, zodat het mag zijn met de woorden van Jacobus Revius. Drie doden hebt gij, Heer, verwek het tot het leven. De zoon der weduwe zijn krachten weergegeven. Jairus dochtertje en Lazarus daarbij. Ach heiland, laat het toe dat ik de vierde zij. Amen. Gemeente, laten we de Heer nog bidden en danken. O u, levensvorst, getrouwe Heere, u die bent opgestaan uit de doden, u die de macht van de dood, de zonde, hebt overwonnen, u die leeft, bent opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige. U die regeert door woord en geest. En ook deze morgen regeert in uw gemeente. U die de koning bent der koningen. De opgestane levensvorst. Wij danken uw grote naam. dat u met innerlijke ontferming over ons bewogen bent. Over een ieder van ons, de gelovigen, maar ook zij die dat nog niet kunnen zeggen. En ook zij die nog onverschillig en hard zijn misschien. Heere, u bent bewogen. U wil dat niemand van ons verloren gaat, maar dat we allen het leven uit u mogen ontvangen. Dat we horen naar uw stem, de stem van u, o de levende. Heere, wilt u het woord dat mocht klinken zegenen? Wilt u hetgeen dat daarin niet was tot uw eer, toch genadig vergeven? Er verzoening over doen, in het spreken en in het luisteren. De gedachten die door ons hoofd heen konden gaan. Het ongeloof dat ons hart misschien wel vervulde. Heere, wilt u het alles vergeven? En wilt u het toch wel maken in het leven van een ieder van ons? Heere, wilt u ook bijzonder ondersteunen hen die midden in het leven door de dood omvangen zijn? En dat wel op een hele beklemmende wijze, dat telkens weer zien of moeten ervaren. Misschien wel in hun eigen gezin, dat er zijn die ze lief hebben, maar die u niet kennen. Heere, geef toch bewogenheid daarover, dat wij ook daarin mogen worden meer en meer gelijk aan uw lieve Zoon. Dat wij niet zelf hard zijn en onverschillig en eraan voorbij zien. Hoe mensen om ons heen, eigen kinderen misschien, maar ook in de buurt, in de straat, op school, in de klas, de collega-kring, mensen die u niet kennen en onderweg zijn naar de eeuwige ondergang. Heere, wilt u ons bewogenheid geven en geven dat wij het van u verwachten in al die dingen, dat we niet aan ten onder gaan, maar dat we uit u mogen ontvangen kracht om verder te gaan en moed en geloof, telkens weer opnieuw de knieën te buigen, klein te worden voor u. O Heere, wil dan groot worden in ons. Dat we niet meer zien op de onmogelijkheden, op de omstandigheden, maar dat we mogen zien op u. En dat het om uw eer ons gaat, dat we uw eer alleen bedoelen, willen toch schenken. Wil vanmiddag, vanavond ons ook weer samenbrengen in uw huis. En dan ook alles wel maken en helpen in het spreken en luisteren. Wilt u daartussen ook een goede zondag geven? Goede momenten. Geef toch dat we u ook mogen zoeken. Dat we de rust mogen hebben. En dat het ons mag lukken om uw woord te lezen. En om u in het gebed te zoeken. Om iets bij te lezen misschien. Om, Heere, wilt u voorzien. En geven dat het ook een echte rustdag mag zijn. Dat alle zorgen die er misschien zijn ook een plaats mogen krijgen bij u. En dat we verlicht mogen worden door uw licht. Zodat al die zorgen kunnen wijken. Heere, geef toch nieuwe krachten. We bidden het u alles in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen nog zingen uit Psalm 30. Psalm 30, de versen 2 en 3. Psalm 30, de versen 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Ja, gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. En daarom ook het derde vers. Psalm 30, de versen 2 en 3.
Oh.
Gemeente, laten we nog bidden om Gods onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, uw naam zij alle eer. Amen. Zegen.